Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord. De verlenging.
We gaan iets doen dat we dit hele seizoen nog niet hebben gedaan. Een podcast opnemen nadat Feyenoord een keer niet gewonnen heeft in de Eredivisie. Het werd 3-3 op bezoek bij AZ. Dat wat eigenlijk niemand meer voor mogelijk had gehouden. Want Feyenoord toonde meermaals veerkracht. Stond met 3-2 voor. Dat leek de einduitslag te worden. Maar toen kwam daar een penalty in de werkelijk waar allerlaatste seconde van de wedstrijd. Die Feyenoord een 3-3 gelijkspel en toch wel zure nasmaak vanuit Alkmaar opleverde. We gaan erover napraten met Dennis en Dennis die er in Alkmaar uiteraard weer bij waren. Mannen, wat is volgens jullie de reden dat Feyenoord deze wedstrijd uiteindelijk niet wint?
Ja, die overtreding in de allerlaatste seconde van de wedstrijd. Omdat je op een 3-2 voorsprong staat, je gaat Feyenoord wel heel verdedigend spelen. Hè? Het hele middenveld was gewisseld. Er stonden geloof ik op een gegeven moment 7 verdedigers in het veld. Maar er was nog steeds niet zo heel veel aan de hand. Geweldige redding nog van Wellenreuter vlak voor het einde van de wedstrijd. En dan komt een corner, die bal wordt half weggewerkt. Ja, en die Patatti die wil de bal aannemen, het 16 meter gebied weer verder ingaan. Ja, Slory maakt zo'n domme overtreding. Terwijl ja, als je die jongen voor je houdt en die bal wegtrapt, is het afgelopen. Dan is het klaar. Dan heb je gewoon weer een overwinning bijgeschreven. En doe je in het weekend waarin PSV en Ajax ook gelijk spelen geweldige zaken. Maar dat is dus niet gebeurd.
Is het terecht, Dennis van Eersel, dat we de 20-jarige Jaden Slory als grote zondebok opwerpen?
Nou ja, zondebok. Hij maakt een fout. Daar komt een strafschop uit. En daardoor win je niet. Ook niet meer dan dat. Ja, het is een jonge speler, een aanvaller, ook nog eens in zijn eigen 16 meter gebied. Ik vind het wel mooi hoe zijn ploeggenoot van Persie, hoe iedereen ook nu voor hem staat. We hebben natuurlijk meegemaakt met Lotomba. Die maakte wel meer dan één fout trouwens in Istanbul. En hoe dat daarna ging, nou, dat moeten we ten koste van alles natuurlijk bij Slory voorkomen. Maar ja, als iets niet goed is, is het niet goed. En dan moet je dat ook benoemen. Maar volgens mij is iedereen daar ook heel duidelijk over, toch?
Feyenoord. De verlenging. Alles over jouw club.
Het was een wedstrijd met vele gezichten, mannen. Feyenoord kwam 2 keer op achterstand, kwam 2 keer terug, kwam uiteindelijk, vonden wij allemaal geheel terecht, op voorsprong. Gaf die voorsprong in de laatste seconde weer uit de handen, waar we het net al even over hadden. Wat voor wedstrijd hebben we naar gekeken? Waar moeten we beginnen?
Bij het begin, waarin Feyenoord niet goed begon, dat zou je dan bijna vergeten. De eerste 5 à 10 minuten was er helemaal niet die duelkracht en de felheid die je in de loop van de wedstrijd wel zag. Dus ik heb echt wel bewondering voor het karakter dat Feyenoord deze middag heeft getoond. Daar heb ik bij Vlagen ook van genoten. Maar dat was er niet vanaf de eerste minuut. Zeker niet. Dus dat viel me een beetje tegen. Maar wel knap dat Feyenoord het op een gegeven moment helemaal omdraait. En vlak voor rust was het eigenlijk wachten na de 1-1 ook op de 1-2. Die kwam dan weliswaar niet. Maar we kregen nog een heel boeiende tweede helft.
Ja, dat karakter. Hè? Wat zegt het over dit Feyenoord? Dat het ondanks dat het meermaals op achterstand komt, gewoon goed blijft voetballen, gewoon prachtige goals blijft maken en gewoon bijna nog die wedstrijd over de streep trekt.
Nou, dat ze niet in paniek raken als ze een keer een tegendoelpunt krijgen. Want dat zijn ze dit seizoen eigenlijk helemaal nog niet gewend. Hè? Feyenoord had pas 1 doelpunt tegengekregen in die eerste 5 wedstrijden. Dan zie je ook dat, nou ja, bij een achterstand ook, weet je, er is niks aan de hand. Gewoon blijven voetballen, omdat Feyenoord ook weet en ziet, op basis van wat ze eerder al hebben laten zien, dat het over zoveel kwaliteit beschikt. En ik vind het ook mooi dat er ook gewoon de jonge gasten bij Feyenoord, hè? Valente, Stijn, dat soort gasten, die Reed trouwens ook, die jong zijn, maar ook wel dan ook niet in paniek raken. Dat vind ik dan mooi om te zien. Maar het is natuurlijk vooral vervelend om 2 keer eerst een achterstand om te moeten buigen. En als je dan op een voorsprong komt, ja, dat je het dan toch nog zo door je vingers heen voelt te glippen, dat zal toch wel even, ja, dat zal van Feyenoord toch wel even wat, ja, hoe moet je dat uitleggen? Een tikkie geven?
Ja, kijk, dit voelt natuurlijk nu als een nederlaag.
Ja, precies.
Weet je, AZ, je merkt het ook aan de mensen rondom dit stadion, hoe die naar huis gaan. Die gaan toch nog enigszins opgetogen naar huis. En bij Feyenoord zit natuurlijk de smoor er enorm in, door hoe die afloopt.
En afloop werd er ook een interview met Meerink gedaan door Hans Krij. En toen zei hij ook, gefeliciteerd, ja, dankjewel. Zo voelde dat inderdaad voor AZ en ook voor Feyenoord.
Ja, AZ heeft trouwens, Jesse, nog nooit in de Eredivisie historie voor deze club dan zo laat in een wedstrijd een doelpunt gemaakt. Dus okay, dit is het laatste doelpunt dat AZ ooit heeft gemaakt. Nou, niet voor heel dit seizoen, hè. Dan krijgen ze echt een heel erg baggers. Maar ik bedoel gewoon het meest late tijdstip in een wedstrijd.
Leuk feitje.
Dat andere mag ook, hoor. Om van Persie te rood op de perskooi. Het interesseert me eigenlijk ook niet zoveel.
Nee.
Over of AZ een aanvaller van de top 3 zou zijn. Ja, dat weet ik niet of ze dat gaan zijn. Het interesseert me eigenlijk ook niet zoveel. Ik kwam van ver.
Was van Persie te klaar mee? Of,
Nee. Ja, ik vond hem eigenlijk wel gewoon proberen zijn uitleg te geven op de wedstrijd. Je merkt wel dat wat verder in had hij wel het idee van ik wil eigenlijk wel richting de bus. Dat gevoel kreeg ik wel een beetje dat hij toen wel dacht van nou, het is wel, wel goed zo. Dus het mooiste was eigenlijk nog het gesprek aan het einde. Hè, met,
toen leverde hij nog op.
Ja, met, dat vond hij dan wel mooi. Er is altijd een Japanse journalist ook erbij, Toru.
Ja,
en die wilde ook nog wat vragen stellen over onder andere normaal altijd over Ueda en Watanabe. Hij volgt altijd die Japanse spelers heel erg op de voet. Hij wilde nu wel eens wat weten over de koppeltjes ook op het veld. En ik vond, dat vond Van Persie dan toch wel weer mooi. Dat hij daar na vroeg ook over Sam Stijn. En hij begon nog over zijn tijd zelf bij Feyenoord. En over Dirk Kuyt en over Van Hooydonk. En noem ze allemaal maar op. Dus toen veerde hij een beetje op.
Wat maakt het nou dat Feyenoord, ondanks die slechte start waar jij Dennis van Eerschot bij het begin van deze podcast over had, uiteindelijk toch gevoelsmatig, voor ons gevoel in ieder geval, dat overwicht wist te creëren tegen AZ?
Ja, nee, een slechte start wil ik dan wel nuanceren. Want Feyenoord gaf in die fase uiteindelijk ook niets weg. Hè, maar het werd wel een beetje overlopen. En Feyenoord had toen gewoon, het ging die duels maar half aan. En om jouw vraag dan dus te beantwoorden, daarom vind ik die nuance belangrijk. Op een gegeven moment ging Feyenoord wel ook duelleren. En won het ook zijn duels. En won het tweede ballen op het middenveld. En van daaruit kwam het dan wel aan spelen toe. Werd het zelf ook steeds dominanter. Steeds meer balbezit. Ook op de helft van AZ steeds dreigender. En op een gegeven moment ook daadwerkelijke kansen. Ja, daarom was het ook zo zonde eigenlijk dat het eerste doelpunt van AZ, geweldig afgemaakt trouwens, hoor. Geweldig die kruising ingekruld. Maar het begon met balverlies, terwijl Feyenoord juist in de aanval was en opeens werd er snel omgeschakeld.
Wat ik wel vond bij die goal was dat Daal, die schiet hem natuurlijk prachtig binnen, maar ik vond wel dat hij daar echt wel te veel ruimte ook kreeg. Onder andere van Reed. Dat ik denk, ja, als je daar rond de 16 zoveel ruimte krijgt om uit te halen, ja, dan is dat ook vragen om problemen. Dat vond ik trouwens bij die tweede goal van AZ, dat was die van Casius.
Ja.
Ja, vond ik, daar was Bos ook zijn tegenstander helemaal kwijt. Hè. Dus dat zijn wel de momenten. Ja. Ik vond Bos bij echt wel op momenten echt gewoon echt heel goed spelen.
Hij maakte het goed.
Ja, maakte het goed. Maar dat zijn wel van die momenten die wel bepalend zijn in zo'n wedstrijd. Hè. Dat je dus die tegenstander eerst kwijt bent, daarna heel makkelijk instapt, waardoor Casius er makkelijk langs kan en hem dus in het doel kan schieten. Dan denk ik van, ja, dat zijn wel momenten die dus het verschil ook maken. Hij maakt het later inderdaad wel goed, maar ja, je moet eigenlijk proberen. Het zou toch mooi zijn als je het kan voorkomen en je het niet goed hoeft te maken, maar er alleen maar wordt gesproken over het doelpunt dat je maakt.
Eigenlijk krijgt Feyenoord twee keer een doelpunt tegen op het moment dat we met z'n allen zitten af te wachten van, nou, wanneer gaat Feyenoord nu op voorsprong komen?
Ja, maar als je heel eerlijk bent, is bij dat geweldig doelpunt van Feyenoord, die 2-3, was wel hetzelfde, want even daarvoor was AZ juist weer de meer aanvallende ploeg. En Feyenoord speelt hem wel geweldig. Het begint bij Slory aan de linkerkant. Er steekbal op Bos. Bos naar Timber. Onder druk blijft hij toch weer sterk aan de bal. Geeft hem aan Valente. Een hakje van Stijn daarna nog erbij. En Harts Moussa die hem afmaakt. Het was wel het hoogtepunt van deze middag, schuine streep avond.
Van Persie zei het wel goed, hè? Op het moment dat de ene ploeg het overwicht had, scoorde de ander. En dat de ander weer het overwicht, dan scoorde weer die andere ploeg.
Ja, het was echt een geweldige teamgoal. Ik had ook het idee dat bij meermaals iemand al lang voor zichzelf had kunnen gaan en de bal op goal had kunnen schieten. Maar nee, net weer een stapje verder tot echt de vrije man werd gevonden met Harts Moussa.
Ja.
En die ronde hem heerlijk af in de korte hoek. Dat was echt...
Ik vond vooral dat hakje Jesse van Stijn was wel echt geweldig. Dat hij nog weet dat hij daar staat met dat hakje. Dat hij weet van als ik nu een hakje geef, dan staat Harts Moussa echt oog in oog met de keeper. Ja, dat was wel echt buiten categorie goed, vond ik.
Ja.
The man of the match.
Ja, dat sterke spel van Feyenoord vandaag, dat wij nu al een aantal minuten aan het bespreken zijn, dat komt niet voor niets. Dat kwam door meerdere sterke optredens. En dan mogen jullie een man of the match uit gaan kiezen.
Bij de tegenstander was in ieder geval ook één man of the match die voor Feyenoord ook wel bepalend was. Dat was Wouter Goes.
Waar
Feyenoord zich heel erg over heeft zitten opvreten. Over het knijpen. En ik moet zeggen, ook in de persconferentie in de afloop, dit vond ik dat Van Persie dat heel erg goed deed toen het over dit onderwerp ging. Die legt dat bij de scheidsrechter neer. Voor de rest zegt hij er niks over. En tegelijkertijd zei hij ook alles erover. Van, wij zijn niet de enige ploeg die hier nu last van heeft. Dit gebeurt al heel lang. En het is aan Raymond van Meenen en zijn team, de scheidsrechters, om hier toch eindelijk eens iets aan te gaan doen. Want dat is elke keer raak bij deze gast. En ook vandaag weer. Maar het haalt je toch ook uit het spel. Hè? Volgens mij was het op een gegeven moment Watanabe dicht onder. De afdrukken in zijn arm liet zien. Hij is ook wedstrijdbepalend geweest met de volleybalactie. Hè? Met de strafschop die Stijn dan binnen schiet. Eindelijk weer eens een keer een doelpunt van Stijn. Dus, maar goed, ik wilde iets kwijt over, over Goes, begrijpen.
Om in je team te hebben is hij natuurlijk een ideale speler om erbij te hebben. Want dat is wel iemand die tegenstanders uit de wedstrijd haalt. Om tegen te spelen is dat natuurlijk reet te vervelend. En ik heb ook beelden teruggezien. En dat ik ook denk van, ja, ik zie Ueda een paar keer gewoon een poor in zijn rug krijgen. Hè? Dat, een poor was er terug.
Hij slaat Timber gewoon in zijn gezicht op een gegeven moment.
Ja, Timber, ja, maar dat denk ik bij mezelf. Weet je, je ziet het. De spelers beklagen zich bij de scheidsrechter vanwege dat knijpen, vanwege het slaan. Ja. Er hangen tegenwoordig 800 camera's in zo'n stadion. Er zitten een VAR en een assistent VAR. Die zijn vast niet allebei tegelijk even koffie halen. Ja, dan denk ik bij mezelf van, kijk die beelden even terug. En meld het even aan de scheidsrechter. Ga eens kijken. Ja, als je dan iemand een beuk ziet krijgen, dan geef je toch gewoon een kaart.
Jij zegt, het is fijn om zo iemand in je team te hebben. Kijk, bij een Marco Materazzi vroeger is dat inderdaad zo. Dan noem ik wel een van de beste natuurlijk in zijn soort daarin.
Dat is toch jouw favoriete speler ooit?
Dat is mijn favoriete speler ooit, ja. Alleen, dit wat Goes doet, is hij benadeelt op termijn. Het is ook al vaker met ook zijn eigen team natuurlijk weer. Want hij had vandaag ook gewoon weer eigenlijk rood moeten hebben.
Maar hij krijgt hem niet.
Ja, maar ook regelmatig ook wel.
Ja, maar hij vandaag niet. En dus heeft hij uiteindelijk ervoor gezorgd dat we Ueda bijna ook niet hebben gezien. Ja.
Had dat akkefietje in de rust ook iets met Goes te maken? Want ik weet niet wat daar precies gebeurde.
Volgens mij wel, maar wij hebben daar niet precies kunnen van achterhalen wat er nou was. Want er waren twee mensen op de persconferentie. Quinten Timber en Robin van Persie, die allebei bij dat moment dan niet bij waren. Hoewel bij Quinten Timber wij ook vermoeden dat een leugentje om bestwil is. Want als je zijn antwoord analyseert, en jij moest dan een beetje lachen. Wat zijn die nou? Hij kreeg dus de vraag.
Nee, de vraag was, de collega van Voetbalprimeur werd een vraag gesteld. En er werd ook nadrukkelijk gezegd, je mag maar één vraag stellen. Nou, zegt hij, dus dat is goed. Dus hij zegt, er gebeurde een heleboel in die catacombe. Heb jij het gezien? En zo, ja, wat gebeurde daar nou? En toen zei hij, ik was al heel erg bang dat deze vraag ging komen. Ik heb het niet gezien, dus ik weet het niet. En toen was iedereen,
waar het over ging.
Dus ik zei ook dat is toch heel raar. Hij zegt eerst, ik was bang dat de vraag zou komen. En vervolgens zegt hij, ik heb het niet gezien. Dus hij wist donders goed waar het over ging. Maar hij dacht, ik ga mijn vingers hier niet aan branden. Want er is een akkefietje geweest. En wat ik heb begrepen, maar dat is wat we horen in de wandelgangen. Dat Bijlo naar Goes toe is gegaan. En dat er meerdere spelers erbij zijn gekomen. Maar goed, dat is allemaal heersé.
Ja. Het was een hele lange inleiding in een rubriekje dat Man of the Match heet. Oh ja. En daar ga ik weer terugkomen bij die vraag. Man of the Match aan de kant van Feyenoord graag. We hebben die van AZ.
Kijk, dat zijn die er net niet erbij aan de kant van Feyenoord. Als je dat had gedaan, precies, dan was het allemaal veel gestroomlijnder.
Dat lag aan mij.
Ja,
zeker.
Heel goed.
Ga jij maar eerst, Dan?
Ik wil zeggen dan toch Stijn met een goal en een assist die bepalend is. Als dat moment vlak voor tijd, en eigenlijk is het dan toch gewoon Jaden Slory, want het is wedstrijdbepalend. Ja. En anders was het Timon Wellenreuter geweest vlak daarvoor met een geweldige redding. Ja, er zijn heel veel men of the matchen, want het lijken wel alsof we meerdere matchen hebben gehad.
Men of the matchen?
Ja.
Ja. Nou ja, ik vond Wellenreuter ook een aantal geweldige reddingen hebben vandaag. Dus dat ben ik zeker met je eens. Ik vond Valente ook gewoon vandaag weer een uitstekende indruk maken, hoor. Ik ben gewoon wel fan van Valente. Echt een geweldige aankoop is dat van Feyenoord.
Ja, het wordt de revelatie van de komende jaren, heb jij vorige week gezegd.
Zeker, ja. Daar sta ik nog voor de volle 100% achter. Misschien wel 110 zelfs inmiddels. Maar als je het hebt inderdaad over wedstrijd bepalend, dan is Slotty natuurlijk degene die deze wedstrijd bepaalt. Met een verschrikkelijke invalbeurt. Ik vond echt dat hij als een natte krant inviel. Ja, en als je dan daarna ook nog in de allerlaatste seconde zo'n domme overtreding maakt, dan zou ik ook echt denken bij mezelf van, ik zag Van Persie een aantal keer een gezicht ook trekken en een aantal gebaren ook maken.
Ja, helemaal
bij
aan het begin, aan het begin van zijn invalbeurt al. Toen liet hij zich heel makkelijk aftroeven en toen riep jij op de radio, Van Persie wordt werkelijk maar woest!
Ja, dat was ook echt zo. Hij was echt boos op hem en een aantal keer daarna nog. Ja, en ik vind het heel vervelend om te zeggen. En je ziet ook reacties van online van nooit meer opstellen en weet ik het allemaal. Maar ik denk dat het niveau van Feyenoord voor hem gewoon nog een eventjes te hoog gegrepen is. Hij komt van Dordt, waar hij aan verhuurd was. Ja, het had voor hem denk ik beter is om zo'n tussenstap te maken. Nou waren er vandaag ook niet heel veel smaken. Dat moet ik dan ook wel weer gelijk erbij zeggen. Borges terug naar Portugal vanwege trieste familieomstandigheden. Nou, Sauer was er niet bij vanwege lichte klachten. Dus de opties die er waren, die waren al niet reuze, zeg maar. De keuze was niet reuze. Maar ik vind wel dat wat er gevraagd wordt bij Feyenoord, zeker op die flanken, en wat hij tot nu toe levert, afgelopen woensdag en vandaag, is het gewoon nog niet goed genoeg.
Laten we even luisteren hoe dat moment met Jaden Slory wedstrijdbepalend klonk op Radio Rijnmond.
Het kantelpunt.
Daar komt die corner naar de tweede paal. Die gaat ook naar Owusu-Odoo. Die kopt hem terug.
Ueda
door Feyenoord
genoeg,
aangeraakt. Nog door Ueda opnieuw ingebracht. Weggetrapt.
Slory.
En Slory met een overtreding. We krijgen een strafschop.
Slory.
Jaden Slory, wat doe je nou, jongen?
Echt een ontzettend domme actie dit, zeg.
De wedstrijd zit erop. Feyenoord geeft alles. En Slory geeft een oliedomme strafschop weg. Gaat denk ik ook zijn tweede gele kaart misschien hiervoor krijgen zo.
Ja, dit is een penalty, Den.
Feyenoord heeft zo hard geknokt vandaag hier in Alkmaar. Om hier met 3-2 voor te staan.
En geeft ze ook het, boos op Slory ook, hè?
Ja, natuurlijk zijn ze boos op Slory.
Het scheldt hem echt de huid vol. Echt een ontzettend domme overtreding van hem.
Ben jij het met collega Kranenburg eens, Van Eersel, dat Slory op dit moment niet het niveau heeft wat hij behoort te hebben om speelminuten te mogen maken in Feyenoord 1?
Op dit moment niet, maar het is wel een hele jonge speler natuurlijk ook nog. En ook nog eens op een positie waarbij je al weet en incalculeert, ja, daar hoort grilligheid bij, hè? Zelfs Paixão voor afgelopen seizoen, want toen was hij wel constant, maar die heeft ook hele mindere beurten gehad. Harts Moussa heeft dat ook. Noem mij een vleugelaanvaller die dat bijna niet heeft. En als er dan een naam uit komt rollen, is dat er waarschijnlijk eentje die echt al behoorlijk wat ervaring op de teller heeft. Dus het is ook niet heel erg gek natuurlijk dat gebeurt. Dus inderdaad dingen als nooit meer opstellen en dergelijke, dat vind ik dan ook weer nergens op slaan. Maar Diarra, die was natuurlijk ook niet goed aan het begin van dit seizoen tegen, help me, tegen NAC begon hij, hè? Dacht ik, dat de wedstrijd was dat hij mocht starten. Ja. En dat was niet goed. En die hebben we daarna eigenlijk ook bijna niet meer gezien. Ik kan me wel voorstellen dat Slory nu in de hiërarchie wel weer eventjes daalt. Zeker als Borges straks terug is. Sauer, die verwachten we dat hij ook gewoon meegaat naar Portugal. Nou, misschien dan toch Diarra ook weer een keer eerder. Dat Slory in de pickorder hierna wel even daalt. Hoewel, het wordt een lange antwoord, je ook weer kan voorstellen door die enorme fout aan het einde, dat je juist ook weer inderdaad dat vertrouwen dat nu in woord wordt beleid, ook in daden wil beleiden. Door hem juist snel ook weer een kans te geven. Want anders zal die gevoelsmatig toch zoiets hebben van, hé, ik word gestraft, tussen aanhalingstekens, voor die fout. Maar het is wel topsport, hè?
Ja, ik wou net zeggen, Den, het is wel topsport. En als je afgelopen woensdag zag, was het niet goed. Het was vandaag ook niet goed. Je kunt ook niet zeggen van, nou, we kijken nog wel even een paar weken aan. Nee. De trein gaat gewoon door.
Nee, zeker nu met Braga en Groningen uit. Dat worden weer twee uitwedstrijden die niet eventjes makkelijk eruit haalt.
Nee. Is het te
zeker
dun?
Groningen uit ook niet, zonder Ahmed Hodžić.
Is het te dun bij Feyenoord op de flanken qua pure kwaliteit op dit moment? Of ga ik nu dan weer net een stapje te ver?
Nou ja, ik vind dat er nog wel meer uitgehaald kan worden uit die flanken. Ik vond vandaag bijvoorbeeld Harts Moussa, maakt dan wel een goal. Maar ik zie in die eerste helft ook hem een actie maken. Dan is hij zijn man voorbij. Dan gaat hij naar zijn linker. Dat wil hij eigenlijk het liefst. Maar dan heb je dus de keuze. Voorzet, schieten. Maar dan toch weer terugkappen om vervolgens twee man tegen te komen. En dan nog een keer willen die twee man proberen te passeren. Ja, dat moet je gewoon niet doen, weet je. Want hij loopt zich daarna vast. Op een gegeven moment zien we hem ook van een meter of 25 op doel schieten. Terwijl er betere keuzes voorhanden waren. Ja, en dan denk ik bij mezelf. Dat zijn wel de momenten die ook bepalend kunnen zijn in zo'n wedstrijd. En dat het rendement, ik heb het al veel vaker gezegd, van die flanken moet gewoon veel hoger zijn. De aanvoer naar Ueda, die moet gewoon beter zijn. En ook de momenten dat er keuzes moeten worden gemaakt. Ja, die moeten ook sneller gemaakt worden. Als Harts Moussa zijn tegenstander voorbij gaat en er is ruimte voor een schot. Ja, dan moet je wel schieten en niet weer terugkappen. Ja, ik heb gevoel dat ik dit nu al meerdere keren heb gezegd. En dat vind ik aan die linkerkant, vind ik dat vandaag. Ik heb het net ook, wat ik net ook aangeef, is dat Slory gewoon een veel te magere indruk daar ook maakt. We hadden Sliti daarvoor natuurlijk ook nog, view van de week geweldig in. En vandaag, ik heb niet helemaal, ik vond het ook niet helemaal opvallend, zeg maar, daarin verder, toch? Dan zeg ik toch niks geks, Den?
Nee, bij het eerste doelpunt van Feyenoord was die belangrijk dan. Hè, toen die wegdribbelde bij Sadiq van AZ en dat schot en de strafschop. Ja, dat is het moment waarin Sliti dan wel zich liet zien.
Ja, eens,
maar die positie links voorin, dat blijft hetzelfde. Als wat we eigenlijk naar Excelsior uit in deze podcast al zeiden toen. Van ja, er is een vakante positie daar, die van Paixão. En dat duurt inderdaad even voordat iemand opstaat om dat in te vullen. Maar die ligt nog steeds voor het grijpen.
Ja, misschien dat we ook wel gewoon... Kijk, de lat ligt gewoon heel erg hoog op die positie. We hadden vorig jaar Paixão, die zowel qua goals als assists in de dubbele cijfers liep. Ja, misschien verwacht je dat eigenlijk ook gewoon bij een club als Feyenoord. Hè? Dat je denkt van... kun je dat ook maar gelijk weer terugverwachten? Hè? Andere spelers daarvoor hadden ook inderdaad een langere aanloop nodig. Met Sinistera bijvoorbeeld. Paixão zelf had een aanloop nodig. Maar het zou toch wel lekker zijn als die aanloop niet zo heel lang zou zijn.
Het is wel allemaal heel erg jong, hè, op de linksbuitenpositie. Want en Sauer, ook nog steeds hartstikke jong, hè. Ja. En Sliti en Slory en Borges is eigenlijk een speler die voor de rechtsbuitenpositie natuurlijk is gehaald.
Ja.
Dus je hebt niet iemand die al wat ouder en wat meer ervaren is, wat je op die positie dus eigenlijk ook wil hebben.
Borges,
en Dennis de Kloeze haalde, en dat vond ik een goede onderbouwing. Dat is hij, Pauschau stond er ook niet meteen. Sinisterra stond er ook niet meteen. En dat klopt. En wat eigenlijk was Idrissi in het kampioensjaar was de linksbuiten. En Pauschau moest het vaak met invalbeurten doen. Heeft ook belangrijke goals gemaakt. Maar dat klopt inderdaad. En dan heb je dus inderdaad Idrissi. Dat is zo'n rol. Dat is dan een meer ervaren buitenspeler. En daarachter kan zo'n talent door. Nu moet een talent het al meteen doen. Weet je, Sauer is de vaste linksbuiten. Maar ook op basis van wat die heeft laten zien. Hij is niet voor niets ook in de rust regelmatig gewisseld. Die zou eigenlijk degene daarachter moeten zijn, ideaal gezien. Dus op die plek, dat is nog een positie nog steeds waar iemand in moet opstaan.
De rode kaart voor Ahmed Doncic. Het viel net al even het onderwerp. Dat is een hele aparte rode kaart. Want die eerste gele kaart is geen gele kaart. Daar zijn we het over eens, denk ik. En die tweede gele kaart heeft niemand eigenlijk door wat er gebeurt.
Nee, ja, ik moet zeggen, ik heb die tweede gele kaart niet teruggezien ook. Maar ja, die eerste gele kaart.
Hij vangt iemand op. Dus op zich, ja, daar kan je geel voor geven. Maar die eerste is natuurlijk helemaal niks.
Nee, maar dat was een overtreding van Meerdink. Ja. Die steekt zijn been uit waar Ahmed Hodžić overvalt. En ik geef hij nou een vrije trap. Ik geef hij nou ook nog een gele kaart. Wat is dit voor een rare actie? Ik begreep daar echt helemaal niks van.
En volgens Van Persie, er zat ook eventjes tussen geel en dat hij uiteindelijk rood gaf. Volgens Van Persie had Makkeli pas laat door ook dat Ahmed Hodžić al een keer geel had. Anders had hij die tweede waarschijnlijk niet gegeven, was zijn uitleg. Ja. Ik denk dat dat inderdaad klopt.
Ja, het was toch ook hetzelfde als met Slory. Want waarom krijgt Slory dan ook in die slotfase geen gele kaart?
Dat is,
ook
omdat dat is wel hij heel
weet,
raar, ja.
Ja, omdat hij weet dat hij er ook al eentje heeft. Terwijl dat vond ik dus wel een gele kaart.
Ja, een paar rare beslissingen. Maar goed, Feyenoord koopt er uiteindelijk helemaal niks.
Maar wel vervelend. Ahmed Hodžić mist daardoor natuurlijk Groningen uit. Hè? Want tegen twee keer geel-rood kun je niet in beroep gaan, zoals wij weten. Dan zal hij dus moeten gaan schuiven, denk ik. Omdat Trauner en Beder er allebei ook niet zijn. Ga je wat daarna was de rechter verdedigen krijgen. En iemand die misschien wel helemaal nog niet gespeeld heeft, Yang. Of anders dan toch Plug, want die valt vandaag ook eerder in.
En Yang is onder 21 gespeeld, hè?
Ja, en dan is, maar nog niet bij het eerste elftal.
Nee.
Dan is Groningen uit. Is geen fijne om mee te starten, maar het zou wel moeten.
Wat zegt het jullie dat Feyenoord na één tegendoelpunt in de eerste vijf wedstrijden er vandaag drie om de oren krijgt? Moeten we daar iets achter zoeken of juist totaal
niet?
Hoor.
Nee, gewoon een goede tegenstander vandaag. Ook met absoluut aanvallende kwaliteiten. Dus ja, dat kan een keer gebeuren. Het moet alleen niet elke speelronde gebeuren dat je er zoveel om de oren krijgt. Want dan heb je opeens geen kampioenscijfers meer. En nu, zeker hoe deze wedstrijd liep. Het is echt een heel, heel eigen verhaal natuurlijk. Dus nee.
Wat vooral opvalt is dat Dennis de Koen Dille-index vandaag eventjes in de koelkast moet laten. Omdat UW daarvoor het eerst niet heeft gescoord.
Ik denk dat dat hem niet meer gaat worden.
heel opportunistisch dit.
Ja, Dennis waait net zo hard als met de richting.
Nee, maar Koen Dille maakte deze speelronde maakte hij de 4.
Is dat zo?
Nee, dat weet ik niet. Maar er is ergens een speelronde. Ik weet nog die index. Ik vond het vroeger altijd. Ik zeg het natuurlijk als gebbetje al dit hele seizoen.
Oh,
maar ik weet, soms wordt hij. Soms wordt hij, dat vind ik altijd heerlijk, wordt hij er echt bij gepakt. Door de collega's van de NOS bijvoorbeeld. Maar dan weet je op een gegeven moment in die index, dan loopt het nog redelijk 1-1. Maar op een gegeven moment maakt iemand er dan 4 per speelronde of zo. Dat gaat gewoon nooit verbroken worden. Ik vind het altijd heerlijk, genoot ik ervan, als hij er serieus bij gepakt werd.
Ja.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
We hebben het al even gehad over de eerste reactie van Persie op de perskroon. Ook over Timber, die vragen over het opstootje vakkundig ontweek. Het ging ook nog over zijn contractverlenging, hè? Of die er al dan wel of niet komt. Wat zei hij daarover?
Misschien moeten we gewoon even luisteren naar hem. En dan kunnen we daarna onze interpretaties erop loslaten.
Laten we het hem zelf even vertellen. Quinten Timber, goed idee, hè?
Ja, we hebben al gesproken met Feyenoord. We zitten weer om de tafel. Uiteindelijk heb ik altijd een goede relatie gehad met Dennis en met Joris en mijn agenten ook. Dus dat gaat in goed overleg. En daar heb ik alle vertrouwen in.
Kun je aangeven iets meer hoe jij erin staat?
Ja, van mij betreft is het gewoon, ik wil me focussen op het sportieve. Ik ben super gemotiveerd om mooie dingen te behalen met Feyenoord dit seizoen. We staan er ook best wel goed voor. Dus dat is waar ik me volledig op focus. Wat ik net al zei, onze relatie met Feyenoord is altijd top geweest. En dat laat ik volledig over aan mijn agenten, aan Dennis, aan Joris. En we hebben goede afspraken erover gemaakt. Het kan soms wat langer duren, dat is prima. Maar ik heb alle vertrouwen in.
Wat maken jullie hieruit op?
Wat appte je naar mij, Den?
Nou, ja,
Dennis was aan het filmen en ik zat even daarvoor om door die perszaal heen te roepen. Dat is ook weer zo wat, terwijl de volgende mensen hun vraag stellen.
Nee, ik appte jou.
Niet dat appje, Den. Ik bedoel over Tim. We zijn nog in de uitzending.
Nee, ik appte naar jou. Hij zegt, Quinten Timber in dit geval, dat hij er alle vertrouwen in heeft. Want het ging er dus over van, joh, hoe zit het nou eigenlijk met dat hele gebeuren rond dat contract? Hè? Want Dennis de Kloeze zei onlangs in een gesprek met mij, dat hij dus om de tafel gaat met het entourage van Timber. En Timber zei na afloop van die wedstrijden, ja, dat klopt, we gaan weer om tafel. Onze relatie met Feyenoord is altijd top geweest. Ik focus me op het spel en laat het aan mijn agenten over. Maar ik heb er alle vertrouwen in. En toen appte ik dus naar Den. Van ja, hij zegt, ik heb er dus alle vertrouwen in. Dat impliceert dus dat hij dus bij gaat tekenen. Althans, als jij er alle vertrouwen in hebt, dan lijkt het mij van, ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen. Althans, zo maakte ik het op en gelukkig zei jij toen terug.
Ik deel deze onderbouwing.
Jij vatte dat ook zo op. Want ik zou het heel gek vinden als je zegt, nee, ik heb er alle vertrouwen in en ondertussen denkt, nou, ik ga toch niet bijtekenen. Of, dan klinkt het in ieder geval wel als zijnde
dat hij er zo in staat.
Ik sta er positief in om een krabbeltje ergens te zetten.
En dat zou een heel goede zaak zijn.
Voor Feyenoord zeker, omdat ze dan hem hopelijk op een ander moment kunnen gaan verkopen voor een fors bedrag. Hè? Want ja, vanuit Timber kan ik me ook voorstellen, daar hebben we het wel eens eerder over gehad, als hij nu zegt ik teken niet bij, nou, hij heeft een marktwaarde van 30 miljoen en hij kan volgend jaar gratis de deur uitlopen en hij kan naar, nou, noem maar zo'n club, en hij kan daar tekenen en hij zegt, joh, ik wil, weet ik veel, voor mij part 12 miljoen euro aan tekengeld. Dan denkt die club, dit is een koopje voor ons. Want met dat salaris wat erbij komt, zijn ze nog steeds minder kwijt dan alleen die transfersom van richting de 30 miljoen.
Vind jij, Den, dat je als club ook nu, jij zegt een fors bedrag, je kunt ook nu dalen met het bedrag, zodat je in ieder geval nog iets overhoudt. Dus dat je, en dan ga ik hem eventjes echt laag doen, Feyenoord heeft deze zomer 15 miljoen afgewezen. Stel je neemt dat nu op. Je krijgt hem dan zover dat hij wel tekent. Dat is nog altijd meer dan niks.
Ja, maar wat houdt hij eraan over dan? Als hij nu kan zeggen, ik teken niet bij en ik krijg volgend jaar tekenbonus bij een nieuwe club van voor mij per 12 miljoen of 10 miljoen of weet ik hoeveel.
Wat houdt hij eraan? Ik denk niet dat jij dit een steekhoudend argument gaat vinden. Maar wat hij er dan aan overhoudt is dat je hier bij Feyenoord door de voordeur weggaat. Dat iedereen de handen om elkaar heeft van, hey, hij heeft inderdaad ook clubliefde daarin getoond. Iets teruggegeven aan de club.
Ja, wacht even. Dus ik krijg, die mensen zijn heel blij van me dat ik nu hier inderdaad voor een bedrag wegga. Of aan de andere kant staat een tas klaar met 12 miljoen euro erin. Nee, je hebt gelijk. Ik klap al even terug. Ja, zo werkt het niet.
Oké, maar hoe rijm je dat dan met dat je dat hij zegt, ik heb vertrouwen dat we eruit gaan komen?
Nee, dat heeft hij niet gezegd. Hij zegt, ik heb er alle vertrouwen in. Hij zegt niet dat we eruit gaan komen. Hij zegt, ik heb er alle vertrouwen in. En het kan ook zijn dat hij zegt, ik teken bij, ik ga volgend jaar voor een x-bedrag weg. En daarvan gaat een heel groot deel mijn kant ook op. Dat kan natuurlijk ook. Ik zeg ook maar wat, hè. Dat Feyenoord in ieder geval denkt, we hebben er in ieder geval, houden we er nog wat aan over. Stel, ze zeggen van, we verkopen je volgend jaar. Hij is nu 30 miljoen waard. Nou, weet ik veel. Dit is gewoon puur eventjes uit de losse pols. We verkopen hem voor mij voor 22. En dat hij dan zegt dan dat die 10 miljoen weer naar hem toe gaat. Dat hij in ieder geval daarin gecompenseerd gaat worden. Want hij heeft nu de touwtjes natuurlijk in handen. Hij heeft het overwicht in deze situatie daarin.
Hebben we nog iets opvallends bij de trainer gehoord? Ik vond het wel mooi, Dennis van Eersel, jij begon de persconferentie met een samenvatting van deze hele zondag van hey Robin. Als PSV en Ajax dan 2-2 gelijk spelen en jullie lijken op 3 punten af te stevenen, dan lijkt het een heel mooie zondag te worden. En dat maakt het heel zuur dat die late gelijkmaker nog valt, denk ik. Hè? En dat Van Persie zei, ja, dat klopt. Nou, vraag 2.
Ja, als een... Ja, gelukkig waren wij niet van voetbal primair dat ik maar 1 vraag had. Nee, dan had ik hem ook verschil. Nee, dit was een Ruben Den Elgtje.
Ja.
Die wil soms ook alleen met ja of nee interviewen. Ja. Ik dacht Van Persie dat wel begreep dat ik dan eigenlijk met die eerste vraag dat je gewoon eventjes heel de middag doorneemt. Maar het was een redelijk gesloten vraag inderdaad. Dus dat had ik beter kunnen doen.
Wie zien jullie nou als de titelfavoriet na vandaag? Na Super Sunday.
Nou, dat zou een beetje opportunistisch zijn om dan opeens een ander antwoord te geven als Jadon Slory niet.
Ja, ik weet het bij jou maar nooit.
Ja, nee, oké, Sparta. Ja, ja, nee, wat denk je nou? Ja.
Ja. Nou, Van Persie zei het ook wel heel mooi. Hè? Wij willen gewoon nog steeds voor de titel gaan. En dan heb je wel eens dit soort wedstrijden ertussen zitten. Ik weet niet of hij het letterlijk ook zo zei. Maar dan heb je ook wel eens dat je denkt van, ja, je hebt hem. Aan de andere kant zei hij ook terecht dat AZ is gewoon ook een stugge tegenstander, hè? Om tegen te spelen. En ja, ik denk niet dat AZ mee gaat doen heel lang om die bovenste plaatsen. Dat niet. Dat zien we normaal altijd wel, dat één van die ploegen, Utrecht, Twente, AZ, nou, noem ze maar op, die dan heel lang meedoen, maar op een gegeven moment toch afhaken.
Wat ben je nou aan het doen? Hij vraagt naar de titelfavoriet.
Ja, dat weet ik ook.
Je noemt clubs als AZ en Utrecht.
Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat die... Moeten we wel luisteren, dan?
Ja. Nee, want het is toch gewoon ongewijs. Dat is Feyenoord of PSV, ja, en Feyenoord. Voor de rest doet er niemand mee om de titel.
Dat ben ik ook met je eens. Ja.
Oké, en hoe zitten de verhoudingen dan tussen Feyenoord en PSV? 50-50? Of slaan die meer door naar Rotterdamse kant?
Nog veel te vroeg om dat nu al tussen die twee te zeggen.
Zeg even 70-40.
Nee, ja, dat is, ik kan daar geen antwoord op geven.
Ik denk dat dit gewoon de twee ploegen zijn die uiteindelijk gaan uitknokken. Wie,
dat vorig seizoen heeft natuurlijk ook uitgewezen op het einde hoe dat met de spanning die er dan ook bij komt kijken nog alle kanten op kan vliegen. Dus dat is gelukkig ook maar nog absoluut niet te zeggen.
Rondom de wedstrijd. De randzaken.
Nou, zijn we bij het laatste rubriekje van deze podcast aangekomen die zelden bespaard blijft van humor. Wat is ons opgevallen vandaag buiten het spektakelstuk dat AZ Feyenoord heette in die windtunnel in Alkmaar?
Ja, wat protestacties ook vandaag weer in zijn algemeen van de kant van Feyenoord, zoals we die al langere tijd meekrijgen. Maar ook specifiek naar richting AZ, hè, over de hoeveelheid kaarten voor het uitvak die beschikbaar worden gesteld. Er zijn heel veel lege stoeltjes geweest. Feyenoorders zouden die heel graag afnemen. Het was wel weer ietsjes meer geworden, maar ja, nog steeds allemaal onnodige lege plekken. Dus daar waren wat protesten.
AZ ook, hè? Tegen collectief straffen. Ook waren ook spandoeken voor. Die hebben we echt heel lang gezien gedurende die wedstrijd. Achter het doel, zeg maar. Ja, dus dat was er ook. Ja, verder, wat was er nog meer allemaal, joh?
Jullie hadden de grootste lol om de naam van die speler van AZ, die er aan het begin van de tweede helft in kwam.
Patachi.
Ja. Nou, die zouden jullie eerst de hele tweede helft Patati gaan noemen, maar toen...
Ja, ik wist niet dat Den dat ook voor ons daadwerkelijk ging doen.
Ja, waarom niet, weet je wel? Ja. Het staat op je formulier. Dus,
Het leukste was met Patati, dat hij op een gegeven moment was de één duel. Toen liet hij zich van, maar die ging ook echt als een zak aardappelen. Ja. Ging niet naar de grond.
Ja, ja. Ja, nee, dat was... Ja.
Nee, die kon bij Bram Nadage niet door de keuring.
Nee.
Huh? Nou ja, hij was wel degene die uiteindelijk die penalty mee kreeg. Dus dat is dan wel weer extra, extra trill. Dat, Patati met die actie juist een, de wedstrijd omdraait.
Hartje Moussa kreeg hem niet mee, hè? Die was er ook een keer heel nadrukkelijk naar op zoek, naar een pingel.
Ja, nou ja, dat was zo opzichtig. Terwijl, dat zei je nog, Dento, op dat moment, eigenlijk was hij er al door.
Hij was er al voorbij.
En toen liet hij zich toch nog vallen. Dat was een hartstikke zonde juist. Juist ook.
Ja, niet nodig. Nee, dat is niet nodig. Nee. Ja, nee, dat maakt het ontzettend jammer. Dus, maar wat er wel mooi is, als je hier in die, als we het toch over randzaken hebben, als je dan in die perskamer binnenkomt, en dan zie je dus ook gelijk alweer de dwarsverbanden die er ook zijn, hè, tussen die beide clubs, hè, tussen Feyenoord en AZ. We hebben natuurlijk spelers in het verleden gehad bij beide clubs, nog steeds, hè, met Jordi Klaas hier natuurlijk nu, vroeger Bruno Martins in die Ronvla, Kelvin Stenks, wie vergeten we nog meer? Ja, Hambax, wie wij zeggen? Berghuis?
Wie?
Je zat het een beetje te playbacken namen.
Ja, ik help jou een beetje. Ja,
die heeft gewoon voor allebei die clubs gespeeld. Maar je ziet natuurlijk ook, hier binnen hangen allemaal portretten van de trainers. Dan zie je Willem van Hanegem en je ziet natuurlijk ook Arne Slot. Dus dat is wel, dat is altijd wel mooi om te zien dat er toch een soort, altijd wel een soort dwarsverbanden te vinden zijn. Hè.
Ronald Koeman.
Ja, Koeman, inderdaad, die hangt er ook nog tussen. Ja, ja, dus, dus dat vind ik altijd wel mooi.
Die heeft verder niet zoveel. Dat is een passant.
Er zijn er zoveel dat je er wel eens overheen kijkt. Dus verder wat hier verder opvalt is dat het hier altijd waait. Nee. Dat vind ik wel echt bizar hier. Ik heb ook het idee, ik zei dat volgens mij op de radio ook, dat dit het testcentrum is van nieuwe auto's die hier op de aerodynamica worden getest.
Het hernoemen naar Diana Woei Stadion.
Nou, we kunnen het afsluiten met de conclusie dat Feyenoord voor het eerst in jaren niet wint in Alkmaar.
Nou,
jullie gaan lekker de Portugese zon tegemoet.
Sim.
Ja. Tenminste, ik neem aan dat de zon schijnt in Portugal. Ik heb het weerbericht.
Dat is in het noorden van Portugal, moet je dat afwachten. Maar het worden mooie dagen daar, heb ik vanmiddag even opgezocht.
Ja, volgens mij wil dat ook best wel aardig.
Graadje op 24.
Ja.
Een heel bijzonder stadion, hè. Ik ben echt benieuwd om dat in levende lijven te zien met die rotswanden. Nederland speelde daar tijdens het EK 2004, ja, hè, de laatste groepswedstrijd.
Ja. Was dat toen met die actie van Boularus? Dat die met Cristiano Ronaldo, was dat die?
Dat die, nou, ze speelden tegen Letland. Dus ja.
Speelde Ronaldo dat, niet bij Letland?
Nee, die Verpakovskis of zo had je toe, toch?
Ah, oké. Ik dacht dat ze... ze hebben wel een keer tegen elkaar ergens gespeeld.
Ja, die hebben wel eens tegen elkaar gespeeld. Ja.
Waar was de wissel... Wanneer was dat dan? Met die,
2006,
dat
volgens was mij die, WK
dat 2006. Dat was die 2006-wedstrijd.
Of de halve finale.
Iedereen geel of rood kreeg.
Maar jij doelt volgens mij inderdaad op die pot in 2006 op het WK in Duitsland.
Ah, dat, ja. Maar dat was niet in het stadion van Braga dan in Duitsland.
Ja. De enige die in die wedstrijd waarschijnlijk toch nog was blijven staan, was Wouter Goes geweest. Ja. Als hij toen al had gespeeld.
Oh, mooi. En dat is de cirkel toch weer rond. Wil een van jullie nog vriendelijk samenvatten wat wij allemaal op de kanalen van Rijnmond kunnen verwachten vanuit Braga?
Doe jij maar, Den. Jij hebt daar het overzicht helemaal van.
We gaan ons lekker melden op de radio bij onze nieuwsprogramma's. In de ochtend bij Peter en Milou en in de middag bij Rijntjan en Veza op tv. Bij Tamina of Jan Roelof. Ik weet niet wie er komende week presenteert. Maar bij een van die twee gaan we ook ons zegje doen. Nou, natuurlijk live bij de persconferenties zijn we aanwezig. Niet wij live, maar zo snel mogelijk terug te kijken door iedereen thuis. Wedstrijdverslag natuurlijk. Mooie beelden maken daar van die indrukwekkende stad. Dus ik heb er zin in. Europees toernooi gaat beginnen. Teleurstelling van de Champions League van ons afgeschud. En het moet een mooie Europa League jaargang worden.
Zo is het. Gaat het allemaal volgen de komende dagen via Rijnmond.nl en in onze gratis Rijnmond app. En dan is het woensdagavond tijd voor Braga tegen Feyenoord. En na die wedstrijd natuurlijk, laat op de woensdagavond weer een nieuwe podcast in jouw favoriete podcast app. Hopelijk tot dan. En mede namens de heren, dank voor het luisteren voor nu.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief. De Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul.